In Efeze hoofdstuk 5 waren wij, waar in vers 14 wij lezen: daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. En dat in verband met de werken der duisternis waarover hier gesproken wordt. En het idee dat wij licht zijn in de Heer en zouden wandelen als zonen des lichts, als kinderen des lichts, zoals er staat in vers 8. Waarna gewezen wordt op wat dan heet de vrucht van het licht. Abusievelijk in de Statenvertaling vermeld als de vrucht des geestes. Niet dat het dat niet is, want daar komt het mee overeen, maar de uitdrukking is uit Galaten hoofdstuk 5, geloof ik. Ja, vers 22. Maar dat is een misverstand, had moeten zijn in het verband waarin het hier staat. Want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Waarbij licht staat uiteraard in het algemeen voor het woord van God. Dat wordt later vermeld hier in Efeze 5 vers 13. Aan het eind van het vers, want al wat openbaar maakt is licht. Daar hebben we het nog wel even over. Maar in dat verband, in verband met onvruchtbare werken der duisternis en vrucht des lichts tegenover elkaar, in vers 11 en in vers 9 kregen wij dit citaat in vers 14. Want het is een citaat, hoewel in de normaal gesproken er geen tekstverwijzing bij staat. Ja, naar Romeinen 13, 1 Thessalonicenzen 5. Terecht. Maar het is natuurlijk ontleend aan het Oude Testament. Het komt namelijk rechtstreeks uit Jesaja. En daar waren wij de vorige keer. En de aardigheid van die schriftplaats is dat daar gesproken wordt in Jesaja 60 is het, meen ik, vers 1. Daar wordt, en wat er verder volgt, daar wordt uitdrukkelijk gesproken over een wereld die in duisternis is. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen in duisternis is. Er zijn er ook die in het licht zouden wandelen, was de bedoeling, want zo staat het daar. En vandaar die uitdrukking in Jesaja 60 vers 1. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En het, ik heb u laten zien dat dat die zin is die we geciteerd vinden in Efeze 5. Maar het aardige is dat daar meteen het citaat zodanig gewijzigd wordt dat het meteen verklaard wordt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op, heet in Efeze 5 vers 14, Christus zal over u lichten. En de uitdrukking maak u op, wordt verlicht, die is meteen vertaald naar ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Kom uit de duisternis tot het licht. En wat dan wellicht in Jesaja 60 wat mystieke taal is, of het dat is, weet ik eigenlijk niet. Misschien. Maar mocht dat nou bedekte taal zijn, dan moet ik u zeggen, nou ja, het gaat ook over nieuwtestamentische tijd. En dan staat het altijd bedekt. Omdat het gaat over gemeentelijke waarheid uit onze dagen. Dat wil zeggen over onze bedeling der verborgenheid, zoals dat heet. En wat je in het Nieuwe Testament vindt, en dit was niet voor het eerst uiteraard, wat je in het Nieuwe Testament vindt, is dat oud-testamentische uitspraken aangehaald worden die in het algemeen niet al te duidelijk zijn in het Oude Testament. En ze worden in het Nieuwe Testament aangehaald en verklaard. Zo werkt dat. Dat is een vast klassiek orthodox beginsel waarbij men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. Dat is iedereen vergeten, maar de zin kent men misschien nog. Maar dat is dus wat hier ook gebeurt. Hè? Kortom, in Jesaja 60 heet het vers 2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan. Dat wil zeggen de zon opgaan, de Heere, het licht, het wordt dag. Terwijl het in de wereld nacht wordt, wordt het bij u dag. Je kunt je nog afvragen, daar zal ik niet op ingegaan zijn, misschien, denk ik. Je kunt je nog afvragen, wie zijn die lui dan, voor wie het dan dag wordt? Wie is u? Wie zijn die? U. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Binnen het kader van Jesaja is het antwoord makkelijk. De 10 stammen van Israël, logischerwijze, ja, dat mag niet al te moeilijk zijn. En in de praktijk dus bij de gemeente. En zo wordt het ook in Efeze 5 uiteraard toegepast. Dat is de situatie waarin wij leven. En dat wandelen in het licht is wat ons onderscheidt van de wereld in het algemeen. Die moet tastend zijn weg vinden in duister. En is er ook heel trots op dat dat enige wijze schijnt te lukken. Dat laatste weet ik niet, maar dat meent men dan. Dat men aan het weg vindt. En wij zeggen laconiek en met een grijns en volstrekt arrogant. Wij hoeven die weg niet tastend te zoeken. Wij weten gewoon, hè. Ik had eigenlijk wat moeite moeten nemen en u wat schrift laten voorhouden. Waar staat in het Nieuwe Testament? Wij weten. Doch wij weten en wij weten. En het was ook de bedoeling, omdat wij zouden weten enzovoorts. Dat is het, hè. En daarom gaan ook zoveel christelijke liederen daarover. Over dat licht waarin we zouden wandelen enzovoorts. Hè? Met Jezus ontleend aan 1 Johannes 1 of zo, maar waarschijnlijk uit veel meer schriftplaatsen. Datzelfde idee namelijk, dat de wereld in duisternis is, maar dat er ergens het licht op gaat, hebben we ook even aangehaald omdat we er toch waren natuurlijk, vorige keer al uit Jesaja hoofdstuk 8 was het, meen ik. Jesaja hoofdstuk 8 en het begin van hoofdstuk 9. En ik heb u erop gewezen dat ook daar, helaas, de vertaling gebrekkig blijft. Omdat de vertalers het niet begrepen hebben. Dat geven ze ook toe. Want daarom ziet u al die schuingedrukte woorden staan in 8 vers 23. En in 9 vers 2. En er staat zelfs nog een woord dat doorgestreept moet worden in 9 vers 2. Dat niet eens schuingedrukt staat. Dat is het woordje niet. In de zin, gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. Dat is wat er echt staat. Als u me niet gelooft, dan zoekt u maar eens in andere vertalingen of zo. Maar dat is wat er staat. Kortom, vers 9, vers 1. Een volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien. Maar andersom hebben we zojuist gelezen ook. Dat wil zeggen, andere volken zouden in schaduw zijn. Juist, zouden in duisternis terechtkomen. Maar dit volk, en dan gaat het dus weer specifiek over de 10 stammen van Israël. Zij wandelden in duisternis meer nog dan andere volkeren. Omdat zij het woord van God hadden, maar vergeten hebben, heet dat. Met een eufemisme. Ze hebben het afgewezen in elk geval en daardoor zijn zij in ballingschap terechtgekomen, zijn het licht kwijtgeraakt. Dat was dus echt duisternis. Maar datzelfde volk zou alsnog licht zien. En in de voorgaande verse, daar staat inderdaad dat het zo is. Hè? Vers 22 van hoofdstuk 8. Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd, in de oude geschiedenis van Israël, verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon, aan het land van Naftali, kortom Galilea, Gallië, zal ik gezegd hebben. Gallië der heidenen, enzovoorts. En daarmee ben je dus inderdaad bij dezelfde kwestie terecht. Het is een Bijbelse waarheid die herhaald wordt. Je kunt hem wel al veralgemeniseren, want het is natuurlijk makkelijk genoeg te zeggen. Nou ja, er zijn mensen die van niks weten, die wandelen in duisternis. En er zijn mensen die wel wat geleerd hebben, goed opgelet op school. En die weten wat. Dat heet de verlichting, weet u wel. Toch, of niet? En we spreken over donker Afrika. Nou, ik ben er geweest. Het is donker Nederland, kan ik u verzekeren. Als je over letterlijk licht praat, tenminste. He? Ik ben er nooit meer aan gewend, aan dat het hier altijd zo donker is. Zelfs als de zon schijnt midden in de zomer. dan als je één keer de tropen gehad hebt, dan wordt het hier nooit meer licht eigenlijk. Hè? Dat is echt zo. Ja. Maar overdrachtelijk is dat inderdaad zo, ja. Dat er verschil is in de mensen onderling. Maar waar het hier specifiek om gaat, veel specifieker, is dat gewoon de waarheid als zodanig, het woord als zodanig, eigenlijk, schrikt u maar niet, maar eigenlijk uit de wereld weggehaald heeft. Hè? U kent de geschiedenis van Israël. U zult het me vaak hebben horen citeren uit Deuteronomium enzovoort. Te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk voor u verbergen, enzovoort. En u heeft bij mij in vergetenis gesteld, dan heb ik ook u in vergetenis gesteld, enzovoort. En zelfs het Nieuwe Testament lees je uiteindelijk in bijvoorbeeld 1 Korinthe 1... dat God de wijsheid deze wereld dwaas heeft gemaakt. Maar het betekent alles bij elkaar dat voor zover er kennis en wijsheid, ware kennis bedoel ik, hè, kennis van God, was in de wereld, is dat verdwenen en ook min of ja, eigenlijk ook officieel teruggetrokken uit die wereld. Dat is wat geleerd wordt, hè? Dat God de wijsheid der wijzen zou doen vergaan. En er zijn zo wat van die schriftplaatsen die dat ook vertellen. En het enige wat overblijft is het dwaze woord des kruises. Dat heb je toch wel eens gelezen, mag ik hopen, in 1 Korinthe 1. Waar Paulus zich min of meer verontschuldigt en tegelijkertijd zich erop beroemt dat God heeft mij niet gezonden, 1 Korinthe 1, vers 17... Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden. En u weet, die Grieken die waren gek op zogenaamde wijsheid, filosofie. In Korinthe was ook zo'n school, of hoe je dat maar noemen moet, hè? Naast Athene. Niet al te verder vandaan trouwens, maar daar was ook zo'n school. Maar het evangelie zou gepredikt worden niet met wijsheid van woorden. En dat is ook wat hij herhaalt in 2 vers 1. Ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. En dan meteen maar, omdat ik er niet te lang bij stil wil staan, vers 2. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En vers 4. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid. Bewegelijke. Motiverend. Motief, dat weet u, dus beweging, hè? Dat zijn woorden die meeslepend zijn. Dat is wat een locomotief trouwens geacht wordt te doen. Meeslepen. Niet met meeslepende woorden der menselijke wijsheid. Vers 5, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen. Maar daarna zeg je dan toch, wij spreken wel degelijk de wijsheid gods, maar dat doen we alleen onder gelovigen. Maar in de prediking van het evangelie helemaal niet. Want het gaat niet om wijsheid. De reden daarvoor is deze. Er staat in 1 vers 21 met een fraaie zin. Want na de maal, na dat en om dat, die tel je bij elkaar op en dan heb je na de maal. Want na de maal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. De wereld heeft God niet gekend door de wijsheid. Andersom gezegd, de wijsheid van de wereld heeft de mens niet tot God gebracht. Let op dat de wijsheid van de wereld niet meteen ontkend wordt, alsof dat niet zou bestaan of er niet zou zijn of geweest zijn. Maar het heeft de mens niet tot God gebracht. En daarom, zo gaat de zin verder, zo, daarom heeft het God behaagd, enige ironie in de formulering dringt toch op bij me door, tenminste die meen ik erin te zien. Zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dit wil zeggen, is niet gebaseerd op enige filosofie of menselijke wijsheid. Het is gewoon voor recht voor zijn raap de prediking van een historische gebeurtenis. En waarvan God zegt dat daardoor inderdaad onze zonden zijn weggedaan. Dat het uitgelegd kan worden, ja, dat doet de apostel ook. Maar dat doet hij in de voorgaande brief. Dat wil zeggen de brief aan de Romeinen. Maar dat is dus een brief aan gelovigen. Die eerst al dus die prediking hebben aanvaard. Niet omdat het zo'n wijze filosofisch rijke leer is, maar gewoon het historische feit met de consequenties daarvan die door God gewoon bekendgemaakt worden. That's it. En waarom dat zo is, ja, dat wordt daarna pas uitgelegd. Dat is wat er gebeurt. En je vraagt je af waarom dat dan zo moet. En het antwoord is omdat het nou eenmaal de algemene waarheid is dat van Adam tot Christus, populair gezegd, oudtestamentische tijd dus, heeft God zich bekendgemaakt, heeft gesproken tot de mens, meer dan wij weten. Het is altijd zo, wat opgeschreven is altijd maar een fractie van wat er verbaal gebeurt. Dus meer dan wij weten, je hoeft alleen maar Flavius Josephus te lezen om te weten dat er heel wat meer bekend was dan wat er in de Bijbel staat. Maar goed, maar die 4000 jaar, afgerond op 4000 jaar, die 4000 jaar hebben de mens dan toch niet tot Christus gebracht. Niet tot geloof, niet tot onderwerping, wat het maar was. Ja, een enkeling wel, maar in het algemeen niet. Dit is oudtestamentische geschiedenis. En wat hier in 1 Korinthe 1 vermeld staat, is dat God nu de rollen heeft omgedraaid. Nou, geen wijsheid meer. Sterker nog, er wordt zelfs gezegd, maar die heb ik nog niet gelezen, dat God die wijsheid zelfs dus ook inderdaad weggenomen heeft. Hij heeft het licht dat er was, en dat wordt niet ontkend dat het er was, heeft het licht uitgedraaid. Nou ja, vroeger draaiden wij het licht uit, dus mijn tijd. Tegenwoordig heb je een iPad voor nodig, geloof ik, om het licht in de badkamer aan te doen of zoiets. Of om de douche te laten lopen. Maar vooruit maar weer. Maar dan neem ik hem weer op. Hè. Vers 18 van 1 Korinthe 1. Want het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan. Dwaasheid. Ze vinden het maar een dwaas verhaal. Voor ons die behouden worden is het kracht Gods. Want er is geschreven, en dat is ook een citaat uit Jesaja. Er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik tot niets, teniet maken. En Paulus hier roept het uit, nou, waar is dan de wijze? Laat hij zich melden. Waar is de schriftgeleerde? Kom erop. Waar is de onderzoeker deze eeuw? De moderne geleerde dus eigenlijk, hè? En dan heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Ja, inderdaad. En al die wijsheid van de Joden, waar tegenwoordig sommige christenen mee te koop lopen, zal ik maar zeggen. De Joden die weten zoveel, die kennen de schrift en wij moeten van hen leren enzovoort. Het is modern allemaal, hè? Modern evangelisch. Hoezo? Met al hun zogenaamde wijsheid zijn ze niet tot geloof gekomen en tot aanvaarding van de Messias. En konden ook geen antwoord geven op de meest eenvoudige vragen. Als wie is dat eigenlijk de Messias? Wiens zoon is hij? Bijvoorbeeld. En ook niet op wat betekent dan, die is iets moeilijker, maar goed. Wat betekent, want dat staat er gewoon, ik citeer het. Wat betekent dan de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks? Zomaar een paar vragen uit het Oude Testament. En ze bleven het antwoord schuldig. Want die zogenaamde wijsheid was ook eigenlijk helemaal geen wijsheid. Op geen manier. Nou ja, hooguit een beetje ethiek. Maar of dat wijsheid is, dat weet ik niet. Maar Het citaat uit Jesaja 9 is trouwens uit Jesaja 29, hier, vers 9, die staat eronder in de Bijbel. Jesaja 29, vers 14. Dat volgt op Jesaja 28, waar die uitspraak staat: zie, ik leg in Sion een grondsteen, een beproefde steen, een kostelijke steen. En wie gelooft, zal niet haasten. Wie gelooft, zal er opbouwen en er niet hard bij vandaan lopen. En nog een paar versen eerder. Hun tafel is vol. En waar moet ik nou het neerzetten? En dus zal ik tot dit volk spreken in lieden van andere talen en door belachelijke lippen. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Kortom, het zijn uitspraken daar in die hoofdstukken over onze tegenwoordige nieuwtestamentische tijd, waarin het Joodse volk, onder de naam Israël inderdaad, waarin het Joodse volk ongelovig zou zijn enzovoorts. En wat er gebeurd is en gebeuren zou, wat dus aangekondigd werd, is dat voor zover er enig licht was, zegt de Heer, en nou doe ik het uit. En anders lees het Johannes-evangelie nog maar een paar keer. De Heer zei, ik ben het licht der wereld, maar ik ga wel weg. Het is nu nog dag, maar de nacht komt waarin niemand werken kan. En dat is wat gebeurd is. En mocht u nou zeggen dat wij het licht der wereld zijn enzovoort, dan moet ik u zeggen dat je die dingen dan toch altijd in enige context moet lezen. Want het punt is natuurlijk toch dat voor zover wij kennis hebben van het woord van God, worden wij geacht die te gebruiken in prediking, in verkondiging. Niet om de wereld te verlichten, maar om mensen te roepen uit de wereld, omdat ze uit de duisternis, net als wij, uit de duisternis zouden worden overgezet in zijn wonderbaar licht. Zo heet dat in 1 Petrus 2. Wij zijn zijn uitverkoren volk in onze dagen om te verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Elders heet het uit de dood in het leven. En nog elders uit de macht der duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Enzovoorts. Niet omdat de wereld door ons verlicht zou worden, maar omdat anderen uit die wereld zouden uitgaan. En ik wil mijn nek nog wel een keer uitsteken in dit verband. Want mocht u nou vragen, maar waarom wordt door gelovigen dan niet massaal het evangelie gepredikt over heel de wereld? Dan zijn daar een paar antwoorden op. Nogal wat. Een daarvan is één woord, laksheid. Desinteresse. Maar een heel ander is, het heeft ook niet zoveel zin. In de praktijk werkt het zo, ons is dat trouwens ook geïllustreerd in handelingen bijvoorbeeld. In de praktijk werkt het zo dat als iemand op zoek is naar de waarheid, met hoofdletters geschreven, dan zeg ik in een tussenzin nu, nou ja, de wijzen deze eeuw geloven niet eens dat zoiets bestaat. Die zijn aanhangers van Einstein. Wat dat met filosofie te maken heeft? Alles. Hij zei, alles is betrekkelijk. Hij zei het alleen met een formule erbij. Maar het kwam erop neer, alles is relatief. Daarom heet het ook de relativiteitstheorie. En die heeft men ogenblikkelijk toegepast in de filosofie. Zo van, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dat is allemaal betrekkelijk. Hangt er maar vanaf. Enzovoort. En daarmee heeft men de waarheid, iets vaststaand, volledig ontkend. Dat heeft Einstein natuurlijk ook gedaan. Want, ja, de man wist niet beter. Ik ben aan het demonstreren hoe dat zit met de wijsheid van de wereld. De man wist niet beter. De Bijbel zegt, de aarde staat vast. En de rest beweegt. En niet eens met een vaste snelheid. Maar een variabele. Het enige wat vaststaat is die aarde. Men leest gewoon de eerste verse van Prediker. Die is ook al mooi. De aarde staat in de eeuwigheid. Maar het ene geslacht komt en het andere gaat. En dat is een bedoeling. met de mier over, weet je wel. Eruit en erin. En, jongens, jongens, wat een getop allemaal. Maar goed, maar, nou, maar terug naar mijn hoofdzin. Als iemand echt de waarheid zoekt, dan zorgt de Heer ervoor dat zo iemand met die waarheid geconfronteerd wordt. Dat is niet breed gooit maar uit in de wereld als zodanig, maar het is eigenlijk in de praktijk veel smaller. En voor zover wij toch uitgooien in heel de wereld, dat zouden wij trouwens wel degelijk doen hoor, dat zaad uitstrooien enzovoort. Maar dat is dan toch niet voor de wereld. Dat is voor, maar voor die ene, die enkele die opkomt. Weet u nog, uit de gelijkenis van de zaaier bijvoorbeeld. De Bijbel is daar wel duidelijk over hoe dat gaat. Zijn interesse is in het woord, zorgt de Heer dat het er komt. Nee, hij gebruikt u en mij er eventueel voor. Als er geen interesse is, de Heer zei, schud de stof van je voeten, draai je om en hard weglopen, niet omkijken. Wat hij maar precies zei, zoiets in ieder geval. Toch? Iets dergelijks. En we hebben er een mooie Nederlandse zegswijze aan overgehouden, die luidt, men moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Komt recht uit de Bijbel en gaat hierover. Die zwijnen weten daar geen raad mee. De broeder komt daar niet goed. Is aan hen niet besteed in ieder geval. Nou, zo is het dan ook eigenlijk. Kortom, de wereld is in duisternis en dat moest ook zo blijven. De duisternis wordt groter, dikker en vetter enzovoorts. Dat is wat er gebeurt. En daartegenover, in die duistere wereld, die onnozele wereld, daar is de prediking van wat hier heet het woord des kruises, of het kruis van Christus, of zo. En ik lees hem weer, vers 21 van 1 Korinthe 1. Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid, of gewoon korter, maar ook wat smaller. Omdat de wereld God toch niet gekend heeft door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En dan, overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. De Joden willen tekenen. Wat teken toont gij ons? Wij wilden wel een teken zien enzovoort. Ze zijn gek op circus. Maar ja. Ja. En de Grieken wat minder kennelijk. Die vragen om een reden. Hoe heet dat in Colossense ook alweer? De eigenzinnige godsdienst. Dat hebben ze vertaald met schijnreden, maar er staat gewoon reden. Ik zoek het niet op ook. Dingen die dat u niemand verleiden met ijdele woorden enzovoort, zijn eigenzinnige godsdienst, die wel een reden heeft. Dat wil zeggen, je kunt er een verhaal bij ophangen en dan en een bepaalde conclusie die je gewoonlijk eerst getrokken hebt onderbouwen. En dan is het wel een mooi verhaal, maar het deugt niet. Schammel. Daar gaat het maar om, hè. En dus Joden begeren een teken en de Grieken begeren wijsheid. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. De perikoop eindigt ook zo. Namelijk in vers 30, het hoofdstuk zelfs eindigt zo. Christus Jezus die ons, voor ons, geworden is wijsheid van God. En in Colossense heet het dan Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Wel degelijk wijsheid. Nee, ik doelde net op Colossense 2 vers 23. De welke wel hebben een reden van wijsheid. En de vertalers hebben er een schijnreden van gemaakt. Gaat over religieuze inzettingen. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Die vind ik knap vertaald, hoor. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Ja, ik kan er meteen een liedje van maken, hè. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik. Dat wil zeggen, die inzettingen, die wetten, die slijten vanzelf. Vandaar dat er tot vandaag altijd weer nieuwe wetten gemaakt moeten worden. ze verslijten gewoon, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, dewelke wel hebben een reden van wijsheid. Zo van, je kan er wel een verhaal bij bedenken. Maar ja, het is toch wat je zelf bedacht hebt dan. Maar ze zijn niet in enige waarde dan tot bevrediging, verzadiging, bevrediging van het vlees. Je krijgt er zo'n lekker gevoel bij dat je je regels hebt en je daaraan houdt. En, totdat je een dwangneurose hebt, dan heb je ook je regels waar je aan houdt, maar dan ben je wel gehandicapt, laat ik het zo zeggen. Hoewel, dan kom je wel voor de televisie, ja, tegenwoordig. Maar die maar weer opzij, hè. Kortom, ik probeer u duidelijk te maken hoe die verhoudingen liggen. Als 1 Johannes 1 staat dat indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is enzovoorts, dan zou je moeten begrijpen hoe de situatie is eigenlijk. Hè? De wereld is in duisternis, dat blijft ook zo. Dat is tot in de wederkomst van Christus, wanneer hij zal komen met grote heerlijkheid, heet dat. Een ander woord voor licht, feitelijk. Met grote kracht en heerlijkheid. En voor het zover is, is de wereld in duisternis. En de duisternis zal nog erger worden, want het loopt uit naar de dagen van de antichristen. En het is in die dagen voor de mens de hoogste wijsheid, schijnbaar. Maar het is de grootste duisternis. In werkelijkheid. Nou, over die dingen gaat het. En dat in het Nieuwe Testament een belangrijk onderwerp is, dat laat zich raden. Het is kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd. Vandaar dat we er al over lezen, ook in Matteüs hoofdstuk 4. Waar niet Jesaja 60 wordt aangehaald, maar wel Jesaja 8. Het is een teken, dat zeg ik er even uitdrukkelijk bij. Alles wat de Heer Jezus, ik zal het nog anders zeggen, beter. Alles wat van de Heer Jezus beschreven is, al zijn daden, al zijn werken, zijn altijd tekenen. Los van dat het gewoon geschiedenis is, historie, moet ik u zeggen, het is ons vermeld omdat het een teken is, bovendien. En dan staat er, als nu Jezus gehoord had, vers 12 van Matteüs 4... Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. Hebben die? De Heer Jezus was in Judea, werd daar ook gedoopt. Dat is het vorige hoofdstuk. Door Johannes de Doper. En daarna lees je dat Johannes de Doper overgeleverd was. Dat wil zeggen gevangen genomen was. Toen is de Heer uit Judea vertrokken en teruggekeerd naar Galilea. Zal ik het eens langzaam doen? Nee, ik zal het niet al te langzaam doen. Johannes de Doper, dit weet u hopelijk langzamerhand. Johannes de Doper, in heel zijn bediening, is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Hij was de wegbereider. Dat staat in Jesaja 40 en het wordt op hem van toepassing gebracht. Dat weet iedereen. De stem des roepende in de woestijn. Maak recht de weg des Heren. En wat het maar was, ook alweer allemaal. En daarna vraag ik altijd, en dat bedoel ik serieus, maar daarna vraag ik altijd, nou, wat denkt u? Zou er van de loopbaan van de Heer Jezus meer terechtgekomen zijn nu Johannes zijn voorloper was? Of ik bedoel, wat heeft Johannes er dan aan bijgedragen en nou niet zelf iets gaan verzinnen? Maar gewoon, wat heeft hij er dan aan bijgedragen, aan wegbereiding enzovoorts? Ja, waar was dat dan voor nodig? Dat Johannes de Doper eerst kwam. Ja, en daar hang je alweer, hè? Maar de Bijbel vertelt het wel, maar dat is, dan moet ik een heleboel schriftplaatsen naast elkaar leggen, maar de Bijbel vertelt het wel. Het verhaal is namelijk dat voordat de Messias komt, zou er een ander komen. Eventueel onder de naam Elia. Men leest de laatste verse van het Oude Testament. Maar er zijn nogal meer van die schriftplaatsen. Er zou eerst iemand anders komen. Vandaar de vraag naar de identiteit van Johannes de Doper, zowel als van de Heer Jezus. Wie is hij eigenlijk? En sommigen zeggen over Johannes de Doper, sommigen zeggen hij is de profeet die komen zou. De profeet als Mozes, volgens staat in Deuteronomium, geloof ik, hè? Dat de Heer zegt, ik zal zenden een profeet als Mozes, een profeet als gij, en die zullen ze gehoorzamen, enzovoort. Met andere woorden, sommigen dachten dat eerst Mozes moest komen, of althans een profeet als Mozes. Anderen zeggen, hij is Elia. Vanwege de laatste verzen van het Oude Testament zie ik, zendt u lieden, Elia eerder, de profeet Elia, eerder die grote en vreselijke dag des Heer komt. Dus Elia moest eerst komen. En je leest het elders ook, hè. Hoe zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moest komen? Enzovoorts. Nou ja, goed. Een voorloper. En nog anderen, die hebben het iets moeilijker, maar die zeggen Jeremia. Die is ook wel fraai. Omdat ze kennelijk geconstateerd hebben dat de geschiedenis van Jeremia in de Bijbel afbreekt. En de vraag is wat hij nog gedaan heeft daarna. En dat hij iets misschien wel niet gedaan heeft. En daarom moet hij nog terugkomen om zijn werk af te maken. Dat ga ik niet uitleggen nu, maar dat is volstrekt goed geredeneerd. Niet dat hij terug zal komen, hij heeft zijn werk afgemaakt. Maar het is de Joden ontgaan. En ons ook, nou ons denk ik niet, maar toen maar. Maar het is velen ontgaan. Een wegbereider. Moesten komen voordat de Messias komt. Nou, als Jezus dan de Messias is, dan moet hij toch een voorloper gehad hebben, een wegbereider. Dat was Johannes de Doper. Was het nuttig? Nou, om de profetie te vervullen, wel, daar heb je het gehad. Maar hoeveel schriftplaatsen wilde je hebben waar staat, dit is gebeurd, opdat vervuld werd het? Hè? Want het punt is dat al die profetieën over een voorloper of zoiets van toepassing zijn, vissen waarachtig, in hoogste instantie op de Heer Jezus zelf, in zijn eerste komst. Want pas in zijn wederkomst komt hij als de Messias. Als Petrus zegt op de Pinksterdag dat God heeft hem tot Heer en tot Messias, tot Christus gesteld in zijn opstanding, dan moet je er wel meteen aan toevoegen. Jawel, dat kan al wel zo zijn, maar daarna is hij niet gekomen, hij is verdwenen. Toen hij eenmaal de Messias was in zijn opstanding en volledig voldeed aan de Bijbelse profielschets, zeg ik altijd, van de Messias. Een paar moeilijke woorden moeten erbij, vind ik. Toen hij daar eenmaal aan voldeed, toen verdween hij. Er staat er welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Handelingen, staat dat zo. Toen verdween hij dus, maar als hij komt, wederkomt, dan komt hij als de verhoogde, met eer en heerlijkheid gekroond, dan komt hij als de Messias. En dan zal hij het een en ander tot stand brengen, uiteraard. Maar dan is de vraag, maar hij moet toch een voorloper gehad hebben? En dan is het antwoord, ja, dat was in zijn eerste komst. Toen hij kwam als Jezus van Nazareth, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Niet als de verhoogde, maar als de vernederde. Dat is het verhaal. En omdat niemand zou kunnen zeggen, dit is de Messias niet, want hij moet een voorloper hebben, was er dus een voorloper. En hier heb ik nog zo'n schriftgedeelte. Dan ga ik weer terug naar Matthäus 4. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, hetgeen dus als teken gelezen. Een teken is van de gevangenneming en uiteindelijk de kruisiging van de Heer Jezus. Toen is de Heer Jezus gegaan naar Galilea. Dat wil zeggen, nadat de Heer Jezus gevangen genomen en gekruist was, is de zaligheid, zijn woord, zijn geest kan ik ook zeggen natuurlijk, inderdaad gegaan naar Galilea. Van de 2 stammen naar de 10 stammen namelijk. En als u nou denkt, maar dat hebben we toch net gelezen en vorige keer ook in Jesaja 8. over Gorinchem. Ja, ze zeggen, ja, kijk, dat staat hier ook. En Nazareth verlaten hebben is komen wonen te Capernaum. Gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Dat zijn letterlijk de woorden uit Jesaja 8. Opdat zou vervuld worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet zeggende enzovoorts. En als iemand zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn. Want eerst nog zou het land verduisterd worden en zou in Galilea, in het land van Zebulon en Naphtali, het licht opgaan. Dan staat hier, nou ja, de Heer Jezus heeft daar toch in ieder geval gewoond en gewerkt enzovoorts. Dus dat is ook letterlijk zo gebeurd. Maar het neemt niet weg dat het nog steeds een teken is van wat in onze dagen zou gebeuren, waarbij het evangelie uit Judea, zeg maar, uit het Joodse volk zou weggaan en gedeponeerd zou worden, zijn thuis, zijn domus, zijn domicilie zou vinden onder de 10 stammen van Israël. En waar waren die in die dagen? In Gallië. Dat was hier in Noordwest-Europa. En voor zover ze daar nog niet verzameld waren, is dat in de daaropvolgende eeuwen gebeurd. En dat was de grote volksverhuizing. Toen stroomde het allemaal hier naartoe, zeg maar. Nadat eerst het evangelie hier geplant was, trouwens. Ja. Ja, oké. En toen kwamen er zoveel die het woord nog niet kenden. En toen moest dus het evangelie opnieuw gepredikt worden. Toen hier de Saksen kwamen, zal ik maar zeggen. In de vierde eeuw, derde, vierde eeuw. Enzovoort, vijfde eeuw. En toen kregen we hier zendelingen. Bonifatius en Willibrord en wie ze maar, Liutger. En wie ze maar waren allemaal. Maar die kwamen allemaal uit Engeland, dat weet u toch. Niet uit Rome. Laat staan uit Jeruzalem. Maar die kwamen allemaal uit Brittannië, want daar was het evangelie al lang geplant. In de eerste jaren na de opstanding van Christus. Enzovoorts. Nou goed, en Nazareth verlaten hebben, die is komen wonen te Capernaum. Opdat zou vervuld worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet zeggende, het land Zebulon en het land Naphtali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea, der volkeren, der heidenen. Maar het is letterlijk geciteerd uit Jesaja 8 en het begin van Jesaja 9. De volk namelijk, het volk dat in duisternis zat, wandelt. Wandelde, staat daar in de vertaling. Heeft groot licht gezien en degene die zaten in het land in de schaduw des doods, dezelfde is licht opgegaan. En dat is precies wat Jesaja zegt, maar het is van toepassing op onze dagen. Maar het kreeg een toepassing hier en daarmee werd deze gebeurtenis meteen een beeld van onze tegenwoordige tijd. Zie? En daarna vragen we ons af, wijsheid? Ik bedoel, ik heb het net ingeslikt, ik heb het net niet gezegd. Zo van het evangelie, oké, dat gaat niet op filosofie, dat is niet daar niet op gebouwd, het is plomp verloren, die verkondiging. Ik herinner mij uit de biografie, ik geloof de autobiografie is, van Billy Graham. Maar dat weet ik niet. Nou weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval ging over Billy Graham. En die had in zijn jeugdjaren een vriend. Daar ging die ook mee evangeliseren enzovoorts. En na verloop van tijd werd Billy Graham natuurlijk wereldberoemd met zijn grote campagnes. En zijn vriend die is die kwijtgeraakt. Want die moest er eigenlijk niks meer van hebben. Hij zegt, geloof je nou echt alles wat in de Bijbel staat en zo. En, ja, Billy Graham wel, ja. En die vriend zei, ja, dat kan ik niet. Dat is te weinig een intellectuele uitdaging. Hij vond, dus netjes gezegd, het is een beetje stomzinnig allemaal. Ja. En als ik het dan zeggen mag, ik vind het nog altijd er... toch wel, ik zou die woorden niet kiezen, maar omdat ik ze nu aangereikt heb, zeg ik, ik vind het een intellectuele uitdaging om te begrijpen wat de Bijbel zegt en wat daarin staat en hoe dat plan van God is. Daarna vervang ik intellectueel weer snel door geestelijk, want dat is natuurlijk wat het is, wat een veel breder begrip is trouwens. Maar daar gaat het om en daarvan moet ik dan ook zeggen dat Billy Graham zei, als ik het over moest doen, als ik mijn leven over kon doen, dan zou ik veel meer een bijbelstudie gedaan hebben. Ja. Dat vind ik een beetje treurig, enerzijds. Anderzijds vind ik het bemoedigend voor ons. Toch wel. Hè? Want daar gaat het ook inderdaad om. Dat is wat de heer van ons verwacht, dat wij dat woord kennen en tot ons nemen, ons daarmee voeden, enzovoorts. En dat woord zou een uitwerking in ons hebben. Daarom wandelen wij in het licht. Nou goed, maar dit is dus ook zo'n citaat uit het Oude Testament. De strekking hier, in dit schriftgedeelte, historisch is dat voor zover de Heer licht was en licht bracht, bracht hij het in Galilea der Heidenen en nergens anders. Dus daar ging het licht op. Later lees je dat de Heer een vloek uitspreekt over de steden van Galilea. Wee u gij Capernaum en wee u gij, wat heet het ook alweer, die plaats allemaal? Gerazim. Gorazim. Nou ja, weet u, juist omdat het licht daar was, maar ze hebben het niet willen aanvaarden. Historisch. Zie? Maar het is dezelfde soort situatie. Overal duister, maar daar is het licht. Nou goed, en vandaar gaan wij naar Romeinen hoofdstuk 13. En dat is dan toch die brief waarin het evangelie niet gepredikt wordt, maar uitgelegd wordt. Dat is algemeen bekend. Dat staat in elke klassieke en ook minder klassieke commentaar op de Romeinenbrief. Paulus doet moeite om de juridische gronden van het evangelie uiteen te zetten. En hij wordt geacht dat op meesterlijke wijze gedaan te hebben. En daar hou ik het dan ook maar bij. Het is de leerstellige basis trouwens voor alles wat wij leren in het Nieuwe Testament. Met weinig symboliek overigens, verhoudingsgewijs. Maar gewoon rechte taal, klare taal. En in Romeinen 12 zijn we dan toe inmiddels aan de enige praktische consequenties voor de gelovigen. En in dat verband staat er dan dat we enige, krijgen we aanbevelingen vanaf vers 8, ik neem er ergens een draad op, hè. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren, gij zult enig ander gebod is. Wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, dat wil zeggen samengevat, samengegrepen. Namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Die laatste uitspraak staat wel degelijk ook in de Mosaïsche wet. Al maakt het geen deel uit van de 10 geboden. Maar het idee is dat die hele gedachte, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf, ten grondslag ligt aan alle ethiek, aan alle wet eigenlijk. De Mosaïsche wet in ieder geval is in de eerste plaats een sociale wetgeving, waarbij degenen die eronder leven verantwoordelijk zijn voor elkaar. En die naaste, er wordt ook verklaard, dat zijn de leden van uw volk. Maar dan moet je het in het Oude Testament opzoeken. Maar ik zeg het erbij, omdat wij denken dat het woord naaste betekent De bosjesmannen in Zuid-Afrika en hoe heet die lui in Nieuw-Zeeland en Australië ook alweer. Die wonen zo ver mogelijk. Die wonen zo ver mogelijk bij ons vandaan. En dat gaan we dan ook nog onze naasten noemen. Ja, hoor eens. Dat heet niet naasten. Naasten is wat ons het meest na is. Dat is in de eerste plaats onze eigen familie. Om nogal wat redenen. En daarna wordt het ons eigen volk. Want vroeger bestond zoiets, hè, een eigen volk. Nou ja, daar kan ik me niet dieper op ingaan. En aangezien dit geschreven is aan gelovigen, die deelgenoten zijn van, of huisgenoten zijn van God, allemaal leden zijn van het huis Gods, zo heet dat, gaat het dus over onze broeders en zusters, want de ongelovigen staan ons niet zo na. Dat heet alle die verre zijn. Het heet trouwens ook alle die buiten zijn. Dat is de Bijbelse terminologie. En je moet je wel houden aan de betekenis van de Bijbelse termen, uiteraard. Hè? Nou goed. Dus kortom, alles bij elkaar, dat is de strekking van de wet. Men zou ze naast de lief hebben. Daarna wijs ik erop dat er niettemin door de Joden geteld zijn iets van 365 geboden. Ik zit er een paar naast, denk ik, maar ik kan het niet goed onthouden, maar zoiets. Als je onder de wet leeft, kun je niet zeggen, nou, ik ken er maar één en de rest doe ik weg. Maar wij leven niet onder de wet. Maar mocht u er nou problemen mee hebben, dan zegt de apostel, nou ja, de essentie van de wet is toch dit. Elkander lief hebben. En het is niet nieuw wat hij hier zegt, want hij riep het ook al in vers 9. Van hoofdstuk 12 wel te verstaan. Maar dan spreekt hij over deze dingen en dan zegt hij in vers 11... en dit omdat wij de gelegenheid destijds weten. Dat in gewoon Nederlands, wij weten hoe laat het is. Namelijk dat het de uren is dat wij nu... en u weet wat ik nu ga zeggen dus... Want dat doe ik altijd. Nu betekent na. Vandaar nou. Vandaar dat we nooit zeker weten hoe we nu moeten uitspreken. Het is na. Dat wil zeggen, inmiddels. Het is nu, maar na alles wat voorbij gekomen is. Na alles wat vooraf ging. Nu. En we hebben daar een prachtig dubbel voorzetsel voor. Inmiddels. Zoiets, hè? Met andere woorden, die uren was tevoren aangekondigd, maar die is inmiddels, nu, aangebroken. Dat het de uren is dat wij nu uit de slaap opwaken. Hoezo was het aangekondigd? Nou ja, dat was Jesaja 60. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En wij weten dat dat nu zo is, dat het de uur is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. Namelijk toen wij, eerst, dan toen wij geloofd hebben. In oud-testamentische tijd uiteraard. Toen was het namelijk nacht, dat heette de dagen van onwetendheid. De tijden der onwetendheid. Dat in uit. Dat was zelfs in Athene bij die filosofen in Handelingen 17. God, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu. Leuk hè? Verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En dus de zaligheid is ons nu nader dan. Onder oud-testamentische tijd en in de dagen dus van die wet uit de voorgaande versen. We zouden inmiddels uit de slaap opwaken, want vers 12... de nacht is voorbij gegaan en de dag is aangebroken. Want die uitdrukking nabijgekomen of aanstaande zijn enzovoort... betekent altijd niet dat het in de buurt is, maar dat het... begonnen is. Er staat een vertaling, moet je aan wennen. De nacht is voorbij gegaan, de dag is aangebroken. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis. Nou, dat is dezelfde term dus als uit 1 Thessalonica, of als uit Efeze 5 dus. Hè. De werken, laat ons dan afleggen de werken der duisternis. En aandoen de wapenen, de gereedschappen des lichts. Wapenen heeft altijd de betekenis van gereedschap gewoon. U weet wel, gewapend met vork en mes. Gewapend met een pen. In Almere staat ergens, Almere binnenkomt, in Westen staat er ergens, hebben ze een soort dijk gebouwd, extra dijk. Niet tegen het water, maar tegen het geluid. Voor de wijk die erachter is. Die erachter is, dat heet de literatuurwijk. En bovenop die dijk staat een kanon. Nou ja, nagemaakt. een kanon. En als je heel goed kijkt, dan merk je dat die loop van het kanon de vorm heeft van een vulpen. Maar ja, het is wel diepzinnig, want dan moet je eerst nog weten wat een kanon is. En dan moet je ook nog weten wat een vulpen is, en dat is nog moeilijker, hè? Het is toch uit de tijd? Iemand zei, maar de tentevangelisatie is uit de tijd. Ik zeg, vulpennen zijn uit de tijd. Maar niettemin heb ik er een. Ik gebruik hem niet, schrijf niet zoveel. Maar een pen is een wapen, ja. Inderdaad. De wapenen, deslichts de gereedschappen. Je wordt geacht je 's morgens te omhangen met je gereedschap. Kijk even naar de timmerman onder ons. Die weet dat. De hele toestand om je lijf heen met een hamer en nijptang, spijkers en weet ik het. He? En de militaire dienst, hier een wapen en daar een wapen en daar een wapen en de veldfles en de patronen en wat het maar was. Omhangen, daar kleed je je mee, ja. De wapenen des lichts. En daarna heet het trouwens in vers 14 meteen, maar doet aan, wordt bekleed met. Doet aan de Heere Jezus Christus. Dat is een soort beeldspraak natuurlijk, maar wel een hele mooie. Het betekent dat we in ons doen en laten navolgers van Christus zouden zijn. En wat was dat dan? Wat deed hij dan? En het antwoord is, in al zijn doen en laten was hij trouw aan het woord van God. Daar leefde hij uit. En dat is het voorbeeld voor ons. En hoe dat er dan verder uitziet, dat doet nou weinig te zaken. Maar het gaat maar om het idee dat inderdaad die dag van het Nieuwe Testament is aangebroken. Wij kunnen niet zeggen van, ja, we weten het niet, of we begrijpen het niet, of zo. Of er staat zoveel in de Bijbel, dat mystieke taal is. En zo. Wij hebben het Nieuwe Testament. En het licht van het Nieuwe Testament schijnt op het oude. Wij zouden weten hoe de vork in de steel zit. Of hoe je dat maar zegt, hoe de wereld ervoor staat. En daarom heb ik net even wat uitgeweid over de situatie van de wereld. Die tast in duisternis. En af en toe hebben ze weer wat gevonden. Dan schiet ik gewoonlijk in de lach. Soms zeg ik, hadden ze mij meteen wel kunnen vragen. Maar ja, dat is arrogant. Ik had het ze gratis verteld. Hebben ze miljarden uitgegeven voor miljoenen op zijn minst voor het een of andere onderzoek enzovoort. En ja, dat had ik zo wel kunnen vertellen. Maar ja, dat is te gemakkelijk. Hoe weet ik het dan? Ja, het staat in de Bijbel. Ja, dat is hun te gemakkelijk. Ze vinden het liever zelf uit. En mijn Bijbel zegt, nou, dat kunnen ze niet. Het is niet te doorzoeken. Het staat gewoon in de Bijbel. Dat het niet kan. Nee, deze wereld niet. De hemel niet. Kan niet gemeten worden, kan niet doorzocht worden, kan niet ontdekt worden. Enzovoorts. En de aarde beneden, wat in de aarde is ook niet. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. En hoe dat komt dat we dat niet kunnen meten, is dat onze meetlat niet deugt. En aangezien we meten met licht, betekent het dus dat het licht niet langs de rechte weg gaat. En ook niet, ook niet met eenparige snelheid. Dus dat is een gammel stokje, wat langer en korter wordt en krom. En wat het maar is allemaal. Ja, is nu helemaal zo. En wetenschap gaat uit van de eenparige snelheid en richting van het licht. Dus ja, als je daarmee meten wil. Nee, de axioma's kloppen niet. Het Bijbelse axioma is: God is wijsheid, Christus is wijsheid. En de vrezen des Heren is het begin der wijsheid. En dat betekent dus dat voor zover er voor ons wat te kennen valt en voor zover het in het menselijk bevattingsvermogen past, om zo te zeggen, zijn we eerst overgeleverd aan het woord van God. Daar begint het mee. En dat je dan alsnog tegen grenzen oploopt omdat je het niet bevatten kunt, ja, dat is zo. Maar het is heel wat meer wat wij bevatten kunnen, zal ik maar zeggen. En wat die filosofie, die menselijke wijsheid betreft over het menselijk leven. Ja, dan lees ik weer eens wat. Heeft iemand weer eens wat bedacht, christelijk of niet, maar over wat we zouden moeten doen en laten. En dan denk ik, dan beginnen we weer, hoor. Het is weer een nieuwe generatie. Die gaan alles opnieuw uitvinden. Dat weet ik allemaal al. Allemaal voorbijgekomen in het verleden. Maar ja, mensen worden niet gehinderd door kennis van het verleden. Dus dan moeten ze alles opnieuw uitvinden. Daar zijn ze trots op, krijgen ze een bul voor en al dat soort dingen meer. En ja, ik lach er altijd maar wat om. Want van de top van de mens eigenlijk, altijd. En het brengt hem nergens. Het loopt altijd dood. Ik bedoel het in meer dan één opzicht. Het loopt altijd dood. En er is maar één weg die ten leven leidt. Er is maar één ding dat vaststaat in heel de wereld, heel de schepping. Dat is God en zijn woord. Zie? En daar zouden we dus uit leven. Dat is wat gezegd wordt. En het is dag, je hebt geen excuus. Paulus schrijft, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. God heeft ons zijn geest gegeven, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus zeg niet, ik weet het niet. De Heer heeft geopenbaard. In ieder geval voldoende voor je eigen leven. In verband met dit thema neem ik je ook even mee naar Johannes hoofdstuk 3. Niet dat daar verwezen wordt naar het Oude Testament rechtstreeks. Maar daar vinden we in Johannes 3 de uitspraken vanaf vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En de vraag die men dan zou stellen is, over welk oordeel gaat dat dan? Wat is dan dat oordeel? En dan zegt vers 19, nou, dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Dit zijn woorden van Johannes. Het is altijd wat moeilijker lezen dan Paulus, in ieder geval. Maar wat de man zegt, is dat de ongelovige dus leeft onder dat oordeel. Onder het oordeel Gods. Die is al veroordeeld, staat er. En dat gaat niet over een oordeel van de jongste dag of iets dergelijks. Maar dat gaat over het tegenwoordige oordeel over de wereld. Waarover wij het gehad hebben, namelijk dat er was weliswaar licht in de wereld, maar het licht is uitgedaan. Mensen willen het licht niet, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dus blijft de wereld in duisternis achter sinds de eerste komst van Christus. En wij die geloven worden geacht niet veroordeeld te worden, dat wil zeggen niet te wandelen in die duisternis, maar in het licht. Dat er dat staat, wordt alsnog bevestigd aan het eind van het hoofdstuk in vers 36. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods, waarbij het woord oordeel vervangen is door toorn, maar de toorn Gods blijft op hem. Dat oordeel is dat. En dus in het algemeen de wereld in duisternis, maar zo hier en daar zijn er wel degelijk die in het licht wandelen, heet dat dan. En vandaag ga ik gauw naar 1 Thessalonicenzen 5. Dat is omdat daar ook diezelfde uitspraak uit Jesaja 60 aangehaald wordt. In Efeze 5 dus en in Romeinen 13. En in 1 Thessalonicenzen 5... waar eerst gesproken wordt over nacht. We vinden trouwens ook de uitdrukking tijden en gelegenheden. In Romeinen 13 lazen we juist dat we weten dat we de gelegenheid destijds kennen. Dat het nu de tijd is om op te staan omdat het dag geworden is. En 1 Thessalonicenzen 5 begint met, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men nu schrijven. En niet alleen in verband met de wederkomst van Christus, maar in het algemeen. Wij zouden weten in wat voor tijd wij leven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Het is nu nacht. En straks breekt de dag des Heren aan. Ja. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar... dat is wel geciteerd trouwens uit het Oude Testament. Uit Ezechiël 13, vers 10, letterlijk en algemeen trouwens. Uit Daniël 9, de profetie over de 70 weken. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar... dan zal een haastig een plotseling... wat haastig heet in de Statenvertaling is altijd plotseling, hè? Dan zal een haastig verderf hun overkomen... gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Die uitdrukking vinden we vele malen, overigens... in ditzelfde verband in het Oude Testament. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Die is vrij naar Daniël 9... eveneens de profetie over de 70 weken, waar een keer of zes achter elkaar staat dat het vastbesloten is. Ja. Maar dan wordt de draad weer opgenomen in vers 4. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u dat oordeel als een dief zou bevangen. Deze keer via het woord dag. Gij zijt namelijk allen kinderen des daags. Kinderen des lichts zijn kinderen des daags. Of zonen des lichts, zonen des daags. Dat is dezelfde uitdrukking als uit Efeze 5 in dit verband. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. Ik bedoel, wij horen niet bij die nacht of die duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen... maar laat ons waken en nuchter zijn. En dan hebben ze naast elkaar. De anderen slapen, voor hen is het nacht, voor ons is het dag. Want die slapen, slapen dus nachts en die dronken zijn, zijn dus nachts dronken en wat er maar staat. En dat zijn dezelfde woorden, min of meer, als uit Romeinen hoofdstuk 13. Het is ook dezelfde schrijver, het is Paulus natuurlijk. En hier staat dan, halverwege vers 8, aangedaan hebbende... het borstwapen des geloofs en der liefde aangedaan hebben. De wapenen des lichts heten het. En aandoen van Christus. In Romeinen 13 was dat. En hier aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Die is ook aardig, want dat komt uit Efeze. Hoofdstuk 6. Het schriftgedeelte over de zogeheten geestelijke wapenrusting. Dus dan gaat het dus ook over wapenen, althans gereedschappen. In werkelijkheid is dat trouwens ook ontleend. Niet geciteerd, maar wel ontleend ook aan Jesaja. Want uitdrukkingen als schild des geloofs en helm der zaligheid... vinden wij in Jesaja. En het is daaruit... geciteerd. Kortom, al deze dingen, maar ja, in de Efezebrief heb je dat ook gemerkt, want dat was ons onderwerp ook. Al deze dingen worden ontleend aan oud-testamentische uitspraken die blijkbaar van toepassing zijn in onze tegenwoordige tijd. En wat onze tegenwoordige tijd betreft, wij worden geacht te wandelen in dit licht. En in dat verband staat er dan ook vers 9... want God heeft ons niet gesteld tot toorn... maar tot verkrijging der zaligheid. In het verband van dit schriftgedeelte... slaat die toorn dus op die dag des Heren uit vers 2... en op die dag uit vers 4... maar het heet wel een dag der duisternis... Maar leg je dit nou ook naast waar we net vandaan komen, Johannes hoofdstuk 3... dan heb je daar dus diezelfde toorn. Die toorn bestaat uit duisternis, uit onwetendheid. De vloek die over de mensheid ligt bestaat hieruit dat in ieder roept... waar moet het naartoe? Wij weten niet waar het naartoe gaat. Hoe zal dit aflopen? En dat is gewoon duisternis. Men kan de weg niet overzien... Men heeft geen flauw idee waar het heen leidt, dat het ergens naartoe gaat. Ja, dat moet ook, vindt men, want je moet progressief zijn. Dat wil zeggen, doorlopen, dat betekent het eigenlijk, hè, progressief zijn. Je moet vooruit gaan, maar geen mens heeft enig idee waarheen de weg leidt. Waarom zou je nou niet beter op je schreden terug kunnen keren? Die navigatie van mij roept dat regelmatig. Indien mogelijk, keer om. Dan denk ik, ja, dat is mijn boodschap ook. Altijd, hè. Indien mogelijk, keer om. Bekeert u toch tot de Heer. Ja, luister naar hem. Maar in het algemeen, God heeft ons niet gesteld tot toorn. Dat is dan niet noodzakelijk de toekomende toorn, dus. Maar ook de tegenwoordige toorn over de mensheid. Want daar gaat het stuk wel degelijk over. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En natuurlijk, dan roepen wij meteen, maar we zijn toch al zalig. En dan zeg ik, ja, dat kan nog wel wezen, maar de Bijbel spreekt over een drievoudige zaligheid. Dat wil zeggen, ook als we al zalig zijn, zouden we alsnog zalig worden. En dat heet dan, met de min of meer vaste term, de zaligheid der ziel. Hè? Die van het praktische leven, ja. En over dat leven gaat het, dat praktische leven. God heeft ons gesteld tot verkrijging der zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Hij is gestorven opdat hij zou leven, tot heerlijkheid des vaders, heette dat in Romeinen hoofdstuk 6. En wij zijn met hem gestorven, maar ook met hem opgewekt, opdat wij met Christus zouden leven tot heerlijkheid des vaders. Ik neem aan dat u die teksten wel kent uit Romeinen hoofdstuk 6. Waar staat dat wij in Christus gedood zijn en dus in zijn dood gedood zijn. En wij zijn dus der zonde gestorven en der wereld en der wet. En dan vers 4 van Romeinen 6. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Dat wil zeggen doordat we deel hebben gekregen aan zijn dood. Opdat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders. Alzo ook wij, in die wij des levens wandelen zouden. Dat zijn die twee zinnen die je eveneens moet optellen, hè. Opgewekt tot heerlijkheid des vaders komt overeen met in nieuwheid des levens wandelen. En dat nieuwe leven, dat is tot heerlijkheid des vaders. Dat is de bedoeling. En dat is wat met andere woorden dus inderdaad staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 10. Die voor ons gestorven is, opdat wij hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Dat was de bedoeling. Maar de bedoeling is ook niet slapen, uiteraard, maar waken. Daarom vermaant elkander met bijvoorbeeld woorden als ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Of maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Ja. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. En vandaar ga ik dan weer terug naar Efeze. Hoofdstuk 5. Want daar kwamen wij vandaan. Vers 14. Vers 13 trouwens herkent u nou waarschijnlijk ook. Want dat die uitdrukking al deze dingen van het licht bestraft zijn, die kwamen we ook onderweg even tegen. Al deze dingen worden van het licht bestraft. Dat wil zeggen, aan de kaak gesteld, openbaar gemaakt. Ja, dat staat erachter trouwens. Al deze dingen van het licht bestraft zijn, er worden openbaar. Dat wil zeggen, die schandelijke dingen uit de voorgaande verzen. Ze worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Kennis van de waarheid brengt de dingen aan het licht. Dat is een oordelende werking dus. Niet alleen maar in de zin van het stelt vast, maar ook in de zin van het doet er wat aan. Want zo is het nou eenmaal. Als je dingen weet, dan gaan ze, als het goed is, dan hebben ze een uitwerking in je praktische leven en bepalend voor je beslissingen. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En als het die uitwerking niet heeft, omdat je dat dus niet wil of tegenhoudt, ja, dan mankeer je wat, hoor. Dan leef je niet in overeenstemming met jezelf. Dan lig je met jezelf overhoop. En dat is zeer ongezond. Ja. Daarom heet het ook de gezonde woorden Gods en de gezonde leer. Dat is een uitdrukking uit de brieven aan Timotheus en Titus. Ja. Maar hier volgt dan, daarom zegt hij, omdat het zo is, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Uit de doden overigens, daar heb ik het niet specifiek over gehad. Maar het betekent dus precies hetzelfde als waar we het hele avond over hebben. Want uit de doden wil zeggen met achterlating van de overige doden. Van tussen de overige doden uit. Ik roep dat altijd, hè. Uit de doden is weliswaar uit de dood, maar dat is niet wat de uitdrukking betekent. Het betekent van tussen de overige doden uit. Doden is meervoud, niet een naamvalsvorm. Het is een meervoudsvorm van één dode. Twee doden, drie doden, vier doden, hoeveel het er maar zijn. En opstanding uit de doden, dat is dus tot leven komen. Nou ja, voor de jongste dag eigenlijk. En de opstanding op de jongste dag heet opstanding uit de dood. Omdat daar de doden opstaan. Die heb je toch, hè? Ik vind dat altijd mooi. Ik meen dat het in Marcus 9 staat. Dan zijn die drie discipelen met de Heer op de berg der verheerlijking. En dan gaan ze naar beneden, gaan ze de berg af. En dan zegt de Heer tot die drie. Denk erom dat je er niet over praat. Totdat, wat je gezien hebt. Denk erom dat je er niet over praat. Totdat de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. En dan staat er, en de discipelen overlegden onder elkaar wat dat toch zijn mocht. Opstanding uit de doden. En dat is alleen begrijpelijk dat ze daarover discussiëren. Omdat de uitdrukking niet maar betekent opstanding uit de dood. Op de jongste dag, onder het motto, ja, wij weten dat is al opstaan ten jongste dagen. Hè? Maar ver daarvoor. En dat is het dus. En hier ook. Alleen hier dan in overdrachtelijke zin. Ik bedoel, niet lichamelijk, maar wel geestelijk. Een opstanding, maar wel degelijk van tussen de doden uit. Zo staat het overigens niet in Jesaja. Maar zo wordt het hier dan toch geïnterpreteerd, om zo te zeggen. En dan heb je dus weer in die uitdrukking alleen al het idee van de mensheid leeft in duisternis en daarmee in onwetendheid. Wij staan daaruit op en komen daarmee tot het licht. En Christus zal over, de heerlijkheid des Heren zal over je opgaan. De heerlijkheid des Heren is dus Christus. Die moet je onthouden, vooral als je Ezechiël leest. In het visioen van de heerlijkheid des Heren. Dat is een uitbeelding van Christus. Toch? Dat is de verheerlijkte Heer, ja. En die zal uw licht zijn, betekent de uitdrukking dus. Waarom ook niet? Hij is degene die ons in heel de waarheid zou leiden. Dan wel, hij is de hoge priester van zijn volk. En de hoge priester is verantwoordelijk voor het onderwijs in de schriften. Dat is de essentie van zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft daar personeel voor verder, maar hij is verantwoordelijk. En dat geldt dus voor de hoge priester Christus in onze dagen ook. Hij doet dat. Of zoals Hebreeën 1 vers 1 het zegt, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, niet door de profeten, maar door de Zoon. En dat is nog steeds actueel dus. Hè? Christus zal over u lichten. Zie dan, vind ik leuk hoor, dat vers 15 zo begint. Zie dan, want als het licht is kun je wat zien, hè. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk. Dan moet ik eerlijk toegeven dat daar in het Grieks niet een woord voorzien staat. Maar de vertaling wel, hè? Voorzichtiglijk. Nieuwere vertalingen hebben gewoon verstandig of zoiets, hoor. En dat is ook een goede vertaling. Maar ik vind het wel een mooi woord, voorzichtig. In de zin van verstandig. Maar het betekent letterlijk, of althans via de etymologie, dat men vooruit kan kijken. En de weg kan overzien. Je moet kunnen stoppen binnen de afstand waarover de weg vrij is. Hè? Staat in het blauwe boekje. Voor je rijexamens. Staat dat er niet meer in? Dat stond er al bij mij altijd in, ja. Nou goed, je moet vooruit kunnen kijken. En je moet je snelheid aanpassen aan wat je kunt zien. Goed, en dus moet je zicht hebben. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, implicerend dat die lui in duisternis geacht worden onwijs te zijn. Elders staat dat er expliciet, overigens, maar vooruit. Dus niet als onwijzen, maar als wijzen, want licht staat voor wijsheid, hè? Nou ja, kennis, wijsheid, ja. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. De tijd uitkopen is een beetje vreemd term natuurlijk, maar wat het betekent, dat begrijpen wij toch wel. Je moet je tijd goed gebruiken, ja. Terwijl de dagen boos zijn, dat betekent gewoon, nou ja, de prediker zegt, meer in het algemeen overigens, die zegt, nou ja, er is een tijd om dit te doen, er is een tijd om dat te doen. Is afhankelijk van de omstandigheden namelijk. En wat het resultaat is van iemands arbeid, wordt in de praktijk bepaald door de omstandigheden. Ik bedoel, wordt in de praktijk begrensd, bepaald, begrensd door de omstandigheden. Ik bedoel, je kan wel hard rijden, maar als je onderweg een lekke band krijgt, dan kan je wel hard rijden, maar je bent niet op tijd. Zo simpel is dat, hè? Ja. Want je kunt wel goed vechten, maar ja, daarna krijg je een blessure en dan is het ook over. Dat staat er ook allemaal. Dit niet, maar andere voorbeelden dan. Hè. De loop is niet van de snelle, staat er. Der snellen. Ze kunnen wel snel zijn, maar er zijn andere dingen. Je kan een verkeerde wissel nemen terwijl je aan het schaatsen bent of zo. Je kan ook gewoon vallen en dan is het ook afgelopen met je. Hoe snel je ook was. Ja, er zijn zoveel dingen die een rol spelen. De succesvolle mensen zijn altijd de goede mensen in de goede tijd en op de goede plaats. En de kunst is om de goede mensen op de goede tijd op de goede plaats te krijgen. Maar dan wist je dan nou maar wie die goede mensen zijn en wat de goede tijd is en waar die goede plaats is. Soms denk ik, mijn neef heeft toch gelijk. Nee, twee neven van me trouwens. Zijn afgestudeerd, officieel wiskunde, maar het was stochastiek of zoiets. Stochastisch programmeren. Dat betekent waarschijnlijkheid berekenen. Eigenlijk is het gewoon kansberekening. Maar dan met heel ingewikkelde formules, heb ik gezien. Heel ingewikkeld, maar kansberekening. Ja, er is wat voor te zeggen. Maar als je een beetje meer zicht hebt, dan is het wel te doen. Ja. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Dus grijp toch de kansen, heet dat in het lied. Hè? Daarom zijt niet onverstandig, of onwijs, of onvoorzichtig, maar verstaat, begrijp, verstaat welke de wil des Heren zij. Want ja, als het dan licht is, zou je toch de wil des Heren moeten kennen. In het algemeen, in verband met zijn heilsplan. En daarna in het bijzonder, in de zin van dat wij zouden proeven, heet dat, welke de goede en welbehagelijke wil van God is. Die ontleen ik even uit Romeinen hoofdstuk 12, waar dat staat. En daar gaat het over ons eigen persoonlijke leven. In ieder geval wordt niet dronken in wijn, maar waarin over dat is, maar wordt vervuld met de geest. Waarin over dat is. Dat is wel weggelaten, maar dat wordt toch daarmee geïmpliceerd, uiteraard, in die uitdrukking. En in de praktijk, dit vers staat parallel aan Colossenzen 3, vers 16, als ik me goed herinner. Dat is, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En hier heet het, wordt vervuld met overdaad, met de Heilige Geest. En beide teksten gaan verder met sprekende onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Vandaar dat we zeker weten dat ze parallel staan. En dus vervuld worden met de Geest is vervuld worden met dit woord van God. Dat blijkt ook trouwens, want als je al in de Bijbel ooit ergens leest dat iemand vervuld werd met de geest, dan gaat hij spreken. Ik bedoel, de persoon die vervuld werd met de geest gaat spreken. Al of niet in tongen. Maar, ja, maar spreken. Nou, dat is het. Vervuld worden met het woord heeft tot gevolg dat men dat woord ook spreekt. En daarom, daarna zeg ik, dat is letterlijk zo smal mogelijk waar, maar het is ook in de breedte is dat waar. Ik heb u, dacht ik, wel eens verteld dat spreken eigenlijk, als het in de Bijbel voorkomt, dat spreken genoemd wordt, terwijl het hele werk, het handelen en wandelen van de mens daarmee aangeduid wordt. De essentie van het leven van een mens vind je terug in zijn woorden, in wat hij spreekt. Het is het eerste wat een mens doet. Jacobus die zegt het nog veel sterker. Die zegt, een mens wordt daardoor zelfs geleid in zijn doen en laten. Hij wordt geleid door zijn eigen tong. Niet eens door die van een ander. Door zijn eigen tong. Zijn eigen woorden bepalen de richting die hij daarna gaat. En hij illustreert het aan de hand van de tong van een paard. Hij zegt, we leggen er een bit op en daarmee sturen we het hele paard. Want eigenlijk, die kan het beest is veel sterker dan wij. Maar we leggen hem onze wil op zijn tong. En daarna gebruikt hij het beeld van het roer, ook een tong, het roer van een schip. Het schip wordt gestuurd wordt met dat kleine roer. En zo wordt een mens gestuurd door zijn eigen tong. En als in Romeinen 3 gezegd wordt dat de mens nergens toe deugt, dan wordt het geïllustreerd. Dan wordt er gezegd, want ze kelen zich open, graf, slangen venijnen zonder zijn lippen, hun tong plegen zij bedrog. En wat het maar was allemaal. Het gaat alleen maar over de mond. Alsof een mens niet wat anders zou kunnen. Maar het punt is dat de mens ook spreekt door zijn daden. En dat geldt voor God ook. God spreekt en dan is er iets. Dat wil zeggen dat spreken staat voor zijn doen en laten. En toen heeft iemand weer uitgevonden dat het Hebreeuwse dabar voor woord of spreken ook betekent daden. En dat hebben ze weer uitgevonden en gepropageerd om dan te zeggen, nou ja, je hoeft ook niet zoveel te spreken als je maar daden doet. Want het is toch hetzelfde woord. Maar ja, dat is weer een extreme toepassing van het grondidee. Dabar is spreken. En in de tweede plaats is het ook spreken. In de derde plaats is het ook spreken. Maar in sommige gevallen wordt het in de breedte toegepast. Omdat spreken het belangrijkste kenmerk is van de mens. Toch? Want dieren doen dat niet. Nee. Wat zei die man ook weer? Die zei, dieren hebben niks te zeggen. En ze zijn zo verstandig om dat dan ook niet te doen. Met dank aan Dekkers. Goed. En wij spreken ook onder elkander nadat wij vervuld zijn met de geest. Want het staat hier ook, hè. Sprekende onder elkander. Let op de beperkingen. Het komt overeen met een ieder met zijn naaste uit Romeinen 13. En hier heet het sprekende onder elkander. En daarbuiten, ja, daar wordt niks over gezegd, gewoon, hè. Sprekende onder elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heer in uw harten. Zodat onder elkander blijkbaar betekent met elkander. Dan hoef ik het niet uit te leggen wat de betekenis is van het woord onder. Het betekent met elkander, want zingen. En het alternatief psalmende en zo. Zingen wil gewoon zeggen dat men gezamenlijk hetzelfde spreekt. Nog anders. Dat men gezamenlijk dezelfde tekst voorbrengt. Kan ook nog zijn dat men gezamenlijk niet dezelfde tekst, maar wel dezelfde gedachte uitwerkt. Dat heet allemaal zingen. In Romeinen, ik meen dat Romeinen 15 is, wordt de activiteit van de verzamelde gelovigen beschouwd als een symfonie. Als een samenklinken, samenklank. Heb je dat nog? En van de engelen staat op de kerstnacht, zeggende, En we weten allemaal dat het hetzelfde is als zingende. Behalve voor letterzifters die geen verstand van taal hebben, maar er zich wel mee bezighouden. Want gezamenlijk wat zeggen is zingen. Zoals bijvoorbeeld de tafels van 10 die wij op school nog moesten leren omdat we geen zakjepanners hadden. Sprekende onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende psalmen, de Heer, in uw hart. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het veronderstelt dat we inderdaad in het licht wandelen en kennis hebben en alle reden hebben om te zingen, om daarover te spreken, met elkaar, maar ook gezamenlijk. En dan gaat het wel degelijk over de samenzang. De community singing heet dat. En alle reden hebben om God te danken. Daarom heet het Dankt God in alles, bij gelegenheid. Nou goed, en daar zullen we het weer bij laten. Want de volgende zin, die hoort, als u mij vraagt, bij de volgende pericoop. En daarover hebben wij het volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen wandelen en kunnen wandelen in uw licht. Dat u ons oproept om te komen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Opdat we in dat licht zouden wandelen in gemeenschap met elkaar en met u. En opdat we in dat licht ook inderdaad voorzicht zouden hebben. Uitzicht namelijk op die erfenis die u voor ons hebt weggelegd in de hemel. Wij danken u dat we vanuit deze duistere wereld het uitzicht hebben op uw verschijning in heerlijkheid. En dat wij matiglijk en godzaliglijk levende in deze tegenwoordige eeuw zouden uitzien naar de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u voor die rijkdom die u ons daarmee geschonken hebt. Dat we niet al tastend en zoekend door het leven hoeven te gaan, maar integendeel onze harten mogen vullen met uw woord, met uw waarheid, met uw licht, opdat we inwendig veranderd zouden worden. Opdat u ons een nieuw hart zou geven, zoals uw woord dat zegt, of een nieuwe geest in ons binnenste, een andere wijze van denken. En we danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn, om uw woord te openen, om ons op de hoogte te stellen van uw heilsplan en in het bijzonder van onze eigen positie daarin. Wij danken u daarom voor deze avond en we dragen onszelf aan u op, Vader. Wees u ons nabij en verheerlijkt u uw naam in ons om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.